Dank u wel voor de vragen die u hebt gesteld. Het is altijd leuk als er vragen zijn. Dan valt er nog wat door te praten. En het geeft gelegenheid nog bepaalde misverstanden weg te werken of dingen te verduidelijken. Hoe is Filippenzen 2 vers 4 goed te begrijpen in het licht van deze oproep tot nederigheid? Let niet alleen op uw eigen belang. Misschien is het toch wel goed om dat er eens even bij te pakken. Ik heb het een paar keer geciteerd vanavond, want het is een schriftgedeelte dat zo voortreffelijk past bij ons onderwerp van vanavond. Omdat Paulus eerst de gelovigen heel in het algemeen aanspreekt op hun nederigheid die ze moeten nastreven. Hij zegt in vers 3, doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem. Daar heb je al zo'n mooie uitdrukking. Ik lees hier uit de Telos-vertaling. Zo'n mooie uitdrukking die je tegenovergesteld is van nederigheid. Maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achter dan zichzelf. Ik heb straks al gezegd, dat kan alleen maar als je jezelf ziet als dat wat je van nature bent. En als je die ander ziet zoals die ander in Christus geworden is. Als een mens voor wie Christus bereid was zijn leven te geven. En dan staat er, laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van anderen zien. Het woord belangen staat hier tussen vierkante haken. Dat betekent, er staat in het Grieks geen zelfstandig naamwoord. Er staat alleen maar, laat ieder niet alleen op zijn eigene, in het meervoud. En dan moet je dus een woord invullen. Dat kun je in het Nederlands niet zo laten staan. Vandaar dat hier wel staat belangen, dat doen de vertalers in het algemeen. Maar in de voetnoot staat of uitnemendheden, ik heb straks gezegd voortreffelijkheden. Kijk niet alleen naar dat wat van jezelf is. Dan kun je denken aan je eigen belangen. Je kunt ook denken in arrogantie, je eigen vermeende voortreffelijkheden die je zoveel hoger aanslaat als dat wat een ander is of wat een ander heeft. Maar in ieder zie ook op dat van anderen. Er zit nog interessanter, is een woordje ook tussen scherpe haken. Dat betekent sommige handschriften hebben dat woordje wel en andere hebben het niet. Kun je je voorstellen dat sommige overschrijvers dat woordje ook maar raar vonden. Want je moet juist helemaal niet op je eigen belangen zien. En die hebben dat dus weggelaten. Maar het zou best kunnen zijn dat het er wel in hoort. Het is niet altijd verkeerd om op je eigen belangen te zien. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, voor ons eigen gezin, voor onze eigen bezonjes. Soms moet je je belangen in de gaten houden, omdat je anders zorgeloos zou zijn en verkeerd omspringen zou met je verantwoordelijkheid. Dus dat is op zichzelf niet altijd per se verkeerd. Wat wel verkeerd zou zijn, is als dat de enige is wat jouw aandacht gevangen houdt. Als je geen oog hebt voor een ander, wiens belangen soms wel eens kunnen prevaleren boven je eigen belangen, die je eigen belangen te boven kunnen gaan. En dan staat er zo mooi, want die, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En de hele beschrijving van de Heer Jezus, laat je iemand zien die totaal niet op zijn eigen belangen zag, maar op de belangen van anderen. In de eerste plaats de belangen van God in deze wereld. En in de tweede plaats de belangen van andere mensen. Hij heeft zichzelf ontledigd, zichzelf vernietigd, betekent dat letterlijk, tot niet gemaakt. En zichzelf vernederd. Hij is een slaaf geworden. En een slaaf geeft juist aan dat hij anderen gediend heeft. Hij diende niet zichzelf, hij zegt in Matthäus 20, vers 28, de Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zie op het belang van een ander, houd het belang van de ander in de gaten en dat ligt ons mensen van nature niet erg. Elk mens heeft de neiging de wereld toch te zien als een soort heelal waarvan hij zelf of zij zelf in het middelpunt staat. En waar alle andere hemellichamen gezien worden in relatie tot jezelf. Als hemellichamen die cirkelen om jezelf als middelpunt. Zoals in de oudheid de aarde automatisch tot middelpunt van het heelal werd verklaard. Nou, dat bleek later een vergissing. En heel veel mensen die zichzelf als middelpunt van het heelal zien, vergissen zich op dezelfde manier. Waarom spreekt de Heer Jezus zo vaak in gelijkenissen die hij later aan zijn discipelen nader uit moet leggen? Nou, dat gebeurt helemaal niet zo verschrikkelijk vaak. Het gebeurde, en we hebben dat in de eerste lezing gezien, het gebeurde bij de gelijkenis van de zaaier. U vindt dat in het Lucas-evangelie, in Lucas 9, duidelijk aangegeven. En u vindt dat ook bij de gelijkenis van de zaaier, in Lucas 8. U vindt het ook bij de gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13 en Marcus 4. Die gelijkenissen die speciaal betrekking hadden op het koninkrijk der hemelen, zoals het in Matthäus heet, of het koninkrijk gods, bij Lucas en Marcus, de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid in de akker, zoals je dat ook in Matthäus 13 nog vindt. Dat zijn gelijkenissen die de Heer Jezus in het algemeen tot de mensen om hem heen richtte, in de hoop dat ze belangstellenden zouden worden. Maar alleen degenen die belangstellend waren en dus tot de binnenste cirkel van de discipelen behoorden, die mochten ook de uitleg horen. Daar zit iets, een zekere spanning in. Je zou denken, waarom vertelt de Heer Jezus dan die gelijkenissen niet alleen aan zijn discipelen? Om de simpele reden dat elk mens een discipel zou kunnen worden. Daarom gaat de boodschap uit naar iedere mens. Maar aan de andere kant zie je dat de Heer Jezus geen parelen voor de zwijnen werpt. En niet kostbare dingen van God zomaar op straat legt waar iedereen zijn vuile voeten op kan zetten. Dus aan de ene kant het is voor iedereen, aan de andere kant de diepere zin van de dingen wordt pas duidelijk voor diegenen die als navolgers van Christus, als volgelingen van hem ook werkelijk belangstelling hebben. En belangstelling is ook een sleutelwoord in de gelijkenis die we vanavond voor ons hebben in Lucas 14. De verontschuldigingen geven ten diepste gebrek aan interesse aan. Waarom zegt de Heer Jezus in vers 26, ja dat was iemand die stiekem door zat te lezen, want dat hebben we helemaal niet behandeld. Wie zijn vader en moeder niet haat, kan mijn discipel niet zijn. Waarom zegt Jezus dit? Is dit nog in de context van de behandelde gelijkenis of behoort dit tot een ander aspect van Gods koninkrijk? Wat er opvolgt vanaf vers 25 lijkt toch wel een wat ander gedeelte te zijn. Het speelt zich namelijk niet meer af in de sfeer van het huis van die fariseeën. Daarom ben ik hier gestopt. Bij vorige lezingen ben ik ook wel eens verder gegaan en heb ik gezegd, de gelijkenis krijgt nog diepere zin als je ook kijkt wat er pal achter staat. Maar hier heb ik mij beperkt tot alles wat zich afspeelt in het huis van die overste der fariseeën. Terwijl hier in vers 25 staat, vele menigten nu gingen met hem mee en dan worden we kennelijk dus weer naar een andere gebeurtenis verplaatst. Hier Jezus is onderweg en hij spreekt met de mensen om zich heen en dan is het verband met het voorgaande niet zo dwingend aanwezig. Het is er natuurlijk wel. Want u hebt groot gelijk, in het vorige gedeelte ging het om de vraag, hoe kom je in het Koninkrijk Gods? En in feite gaat het hier ook om die vraag. Want als de Heer Jezus zegt welke mensen zijn discipelen kunnen zijn en welke mensen dat niet kunnen zijn, is dat gewoon een andere manier van te zeggen wie hebben er toegang tot het Koninkrijk Gods. Want om toegang te hebben tot het Koninkrijk Gods moet je een discipel worden van de Heer Jezus. Dus de vraag, wie kan een discipel van de Heer Jezus zijn, hangt samen met de vraag, wie kan het Koninkrijk Gods binnengaan? En dan staat er voor ons een merkwaardig woord, je moet je vader en moeder haten. Nou, het is heel duidelijk dat dat nooit in strijd kan zijn met het gebod dat we vinden in de 10 geboden, dat je je vader en moeder moet eren. Eer uw vader en uw moeder. Dat gebod houdt zijn kracht tot in alle tijden. Ook in het Nieuwe Testament vindt u dat in Efeze 6 weer terug. Eer uw vader en uw moeder. En dat gebod kan dus nooit in strijd zijn, of beter gezegd wat de Heer Jezus hier zegt, kan nooit in strijd zijn met dat gebod. In de vertaling klinkt dat ook ongelukkig, vandaar dat een parafrase als Groot Nieuws of het boek dat ook meteen wegwerkt. Als je al een vertaler bent, dan zit je altijd met dat probleem. Als je letterlijk, dat is dan een soort ideaal, hè? Je moet letterlijk vertalen zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk blijven. Ja, ja, dat klinkt wel mooi, maar een oriëntaals georiënteerd iemand, grappige uitdrukking eigenlijk, hè? Oriënteren betekent letterlijk je naar het oosten richten, naar de oriënt. Dus een oriëntaals georiënteerd iemand, die snapt zo'n uitdrukking meteen. En als je dus letterlijk vertaalt, dan denk je dat je dicht bij de grondtekst blijft, maar als een westerse lezer zo'n uitdrukking onmiddellijk verkeerd begrijpt, en dat gebeurt vaak, want die krijgt die vraag vaak, dan kun je afvragen, hebben we dan wel goed vertaald? Dat is een spannende vraag, die ga ik nou niet proberen te beantwoorden, maar u voelt, er zit bij vertalen vaak heel wat meer achter. Dat zogenaamd letterlijk vertalen is wel aardig, het klinkt wel goed, maar hoe komt het dan dat als je het letterlijk vertaalt, wij daar onze wenkbrauwen bij fronsen, terwijl de Oosterse lezer dat helemaal niet zou hebben, die zou daar helemaal geen moeite mee hebben. Die begrijpt dat haten in zo'n vergelijking betekent minder liefhebben dan dat. Wie zijn vader en moeder plaatst boven de Heer Jezus, die is hem niet waard. Als je een discipel van de Heer Jezus wilt zijn, dan moet je hem op de allereerste plaats stellen. Dat kan, gelukkig is dat in veel gevallen niet zo, maar het kan betekenen dat je dan zelfs je vader en je moeder, je vrouw en je kinderen, je broers en je zusters ondergeschikt moet maken aan de Heer Jezus. Ik bedoel, als je vrouw en je kinderen met jou de Heer dienen, dan hoef je dat gelukkig niet te doen. Dan is er helemaal geen kwestie van rangorde. Maar als er een concurrentie ontstaat, waarbij je een keuze moet maken, nu ga ik of consequent de Heer dienen, of ik luister dan maar naar mijn vrouw en mijn kinderen, of naar mijn ouders, mijn broers en zusters, en ik ga dus maar met hen mee, al betekent dat dan een stukje verloochening van de Heer, dan zegt de Heer, sorry, dat gaat niet. Dat gaat niet. Discipel zijn betekent uiterste consequentie. Haten betekent hier dus, en dan moet u dan maar op mijn gezag aannemen, meer lief hebben dan. Of minder lief hebben dan. Als je niet je vader en moeder haat, dat wil zeggen, als je je vader en moeder in jouw liefde, in de genegenheid van je hart, niet onder mij plaatst, dan kun je geen discipel van mij zijn. Hetzelfde geldt bij die volgende uitdrukkingen die we hier vinden. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En nog eens in vers 33. Hoe kan dan ieder van u die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen mijn discipel niet zijn? Nou, als je dat letterlijk neemt, dan is er niemand van ons die een echte discipel van de Heer Jezus is. Want ik zou wel eens willen weten hoeveel van u afstand gedaan hebben van al hun bezittingen. Je voelt dus al, zulke dingen, die zijn wel letterlijk vertaald, maar ze vereisen uitleg om de zin ervan te begrijpen. Als je dat heel letterlijk consequent zou willen doortrekken, dan ga je ver buiten de bedoeling van de schrift. En dan trek je de schrift naar omlaag, je maakt er iets belachelijks van. Waarom was er geen interesse bij de genodigden? Heeft dit ook iets te maken met het niet geroepen zijn of met een bedekking? Dat is een hele boeiende vraag. Achter zo'n vraag zit natuurlijk altijd een gedachte, een benadering. Want hoe zou iemand anders op zo'n gedachte komen? Ik zal proberen de vraag te vertalen in de hoop dat ik goed vertaal. Ik heb net al gezegd hoe moeilijk vertalen kan zijn. Waarom was er geen interesse? Het zou kunnen zijn dat die mensen een bedekking op het gezicht hadden. En daardoor zagen ze niet de rijkdom van die maaltijd. Het zou ook kunnen zijn dat ze niet geroepen waren. Ze waren wel genodigd, maar niet geroepen. Dat klinkt wat tegenstrijdig, maar je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Je zou kunnen zeggen, die arme blinden en kreupel en verminkten, dat waren de feitelijke uitverkorenen. En deze genodigden, die worden formeel wel genodigd, maar ze waren nou eenmaal niet uitgenodigd. Dus niet uitverkoren. En dus konden ze de uitnodiging helemaal niet aannemen. De moeilijkheid bij zo'n benadering is, en de vraagsteller doet dat ook in de vorm van een vraag, maar de moeilijkheid van zo'n benadering is dat je dan eigenlijk de verantwoordelijkheid voor die gang van zaken bij God neerlegt. Want het is God die een bedekking op iemands hart legt. Het is God die iemand uitverkiest of niet uitverkiest. Je hebt daarmee hetzelfde als wat we straks zeiden over zonde en het zondeprobleem en de verlossing van het zondeprobleem, die heel centraal gemaakt kunnen worden in de evangelieverkondiging. En alles wordt dan daaraan onderworpen, alsof het over niets anders gaat. En voor zulke mensen gaat het ook over niets anders, want ze hebben ook nog nooit iets anders gehoord. Op dezelfde wijze kun je dat ook doen met uitverkiezing, verwerping, verharding van harten enzovoort. Dat zijn Bijbelse noties die zeer belangrijk zijn, maar die zo eenzijdig centraal tot het een en het al in de prediking gemaakt kunnen worden, dat al het andere daaraan onderworpen wordt. En denk erom, er zijn veel meer van dat soort begrippen in de schrift waarmee je hetzelfde zou kunnen doen. Dus het geldt dan niet alleen voor deze paar voorbeelden, die noem ik alleen maar omdat de vraag daarvoor aanleiding geeft. Maar elke ketter heeft zijn letter, sorry dat ik het even zo zeg, maar iedereen heeft zo, zei ik straks, al zijn shibboleths. En zo zou je ook van de uitverkiezing een dergelijk shibboleth kunnen maken. Maar het gaat in de gelijkenis niet om de vraag of er een andere macht buiten deze mensen en er eventueel van weerhoudt dat zij die rijkdom van de maaltijd kunnen zien. Het gaat hier zuiver om hun eigen verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid is nou juist een begrip waar mensen die alle nadruk op de uitverkiezing leggen zoveel moeite mee hebben. Het is eigenlijk een woord dat in hun woordenboek niet past. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook hoor. Evangelische mensen die soms alle nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens, hebben in hun woordenboek weinig ruimte voor de gedachte van de verkiezing. Want die verkiezing past niet bij hun voorstelling dat het de mens is die moet kiezen. En zo zitten we vaak in de houtgreep. Of we leggen alle nadruk op een God die kiest, en dan blijft er van de verantwoordelijkheid van de mens niks meer over. Of we leggen alle nadruk op de mens die kiest. En er blijft van de goddelijke verkiezing vaak niet veel meer over. De Bijbel heeft er geen moeite mee, doordat de Bijbel de ene keer spreekt over die goddelijke verkiezing en de andere keer spreekt over de verantwoordelijkheid van de mens. En afhankelijk van datgene waar wij alle nadruk op leggen, hebben we de neiging om die andere Bijbelteksten die over dat andere spreken dan maar liever onder de tafel te werken. Of die lezen we overheen, daar hebben we niet goed ruimte voor, daar weten we niet goed raad mee. Of we draaien en wenden ze net zo lang, totdat ze ook weer uitkomen op het centrale thema dat wij op de voorgrond plaatsen. Nou, op die manier kun je de Bijbel uit de buik spreken natuurlijk, want dan zegt hij alleen nog maar wat jij wil dat hij zegt. Hier gaat het puur om de verantwoordelijkheid. De Heer Jezus kijkt deze fariseeën aan en hij zegt niet, ach jullie weten het ook niet beter, want jullie zijn verhard of jullie zijn niet uitverkoren. De Heer Jezus spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid. Hij houdt een spiegel voor en hij zegt, zo zijn jullie. En als jullie niet veranderen, dan komen jullie helemaal niet in het Koninkrijk Gods. Dat is de boodschap. Je zegt wel, zegt hij tegen die ene man die dat zo spontaan geuit heeft. Je zegt wel, gelukkig hij die brood zal eten in het Koninkrijk Gods. Maar heb je je wel eens de vraag gesteld, beste man, of je daar überhaupt wel komt? En heb je wel eens de vraag gesteld, voor wie dat Koninkrijk Gods dan is? Want stel je eens voor dat jij inderdaad zo'n rijke buurman van de Heere God bent, of een bloedverwant van de Heere God, of een van zijn vrienden, terwijl je in feite zegt, en dat ben je in feite als je tot Israël behoort, terwijl je in feite zegt, van ik heb eigenlijk helemaal geen echte belangstelling voor de Heere God. Dan betekent dat, als het erop aankomt, dat je die uitnodiging gewoon naast je leer legt. En dat zou al kunnen blijken uit de houding van die fariseeën tegenover de Heer Jezus. Nou goed, dat heb ik straks al geprobeerd uiteen te zetten. Ik zou dus zeggen, ga in zo'n gelijkenis niet allerlei waarheden die je elders in het Nieuwe Testament vindt, daarbij halen. Want dan maak je de zaak nodeloos ingewikkeld. De Bijbel haalt die dingen ook nooit bij elkaar in één passage. De enige schrift dus, spreekt de schrift over de verkiezing van God of de verwerping, de verharding van harten. De andere keren spreekt de schrift over de verantwoordelijkheid van de mens. En laat dat naast elkaar staan. De Bijbel behandelt dat nauwelijks ooit in hetzelfde vers of in dezelfde pericoop. Laat rustig die dingen naast elkaar staan en zo doen wij dat hier ook. De gelijkenis gaat niet over verkiezing of over verwerping of over verharding, maar over mensen die niet willen, omdat ze geen interesse hebben. De volgende vraag, er is nog plaats over en dat is er voor ons uit de heidenen. Klinkt redelijk negatief. Ja, nou dat is toch niet zo erg. Wij zijn er ook pas in tweede instantie bijgekomen. Misschien hoort dat ook wel bij een stukje nederigheid. We hebben in onze houding tegenover Israël in de afgelopen 1700 jaar zo langzamerhand de rollen omgedraaid en gedacht dat wij nummer 1 waren. En als het dan even kan en de Jood wil per se, dan mag hij er ook nog wel bij horen, als hij tenminste onze manieren leert verstaan. Maar het is natuurlijk in feite wel net andersom. Eerst de Jood en dan de Griek. Hij is en blijft de nummer 1 als het gaat om het appel, de oproep van de Heere God. Zelfs Paulus, zelfs nog in de brief aan de Romeinen, handhaaft deze ordening. Als u vraagt, maar heeft de Jood dan een streepje voor? Ja, als het om de belofte gaat, zeer zeker. Als het om het verbond gaat, zeer zeker. Israël is Gods verbondsvolk en dat waren wij van nature niet. En zelfs van het nieuwe verbond in Jeremia 31 wordt gezegd dat het gesloten wordt niet met de heidenen, maar het wordt gesloten met de 12 stammen van Israël. Wij komen worden binnengebracht in de sfeer van de zegeningen van dat verbond, maar zelfs van het nieuwe verbond staat uitdrukkelijk dat het gesloten wordt met de 12 stammen van Israël. Natuurlijk, in de gelijkenis staat er is plaats over, dus zij mogen ook komen. In die zin kun je dat niet zo letterlijk nemen alsof God op een bepaald moment rondkeek en zegt, och, er is nog wel ruimte voor een paar heidenen. Zo kan je dat natuurlijk niet letterlijk tot in de details doortrekken. In Gods gedachten, als u nou zo graag wilt, in Gods verkiezing waren die heidenen van meet af aan erbij inbegrepen. Maar de gelijkenis maakt wel duidelijk, ook al wordt hij tot Joodse mensen gericht, heeft toch ook de les voor ons, denk erom, wij kwamen er pas in tweede instantie bij. En ik wijs nog eens op dat woord uit Matteüs 15, dat in zijn letterlijke kracht absoluut zo gehandhaafd moet worden. De Heer Jezus zegt dat niet voor niets tegen deze vrouw. Ik ben, in Matteüs 15 vers 24b, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daar zit diezelfde gedachte achter, namelijk dat wij er pas in tweede instantie bijgekomen zijn. We hadden dat kunnen vinden in Matteüs 10, waar de Heer Jezus zegt, gaat geen stad van Samaritanen binnen, gaat niet heen op een weg van de volken, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls, in vers 5 en 6. De Heer Jezus kwam in de eerste instantie voor Israël. Maar als u mocht denken, jongen, dan hebben zij toch wel een bijzonder streepje voor. Nou, dan moet je maar eens de volle kracht van die gelijkenis op je laten doordringen. Zoals ook de gelijkenis van de verontschuldigingen. Waar nu juist blijkt dat de massa van degene voor wie het bestemd was, het niet wilde horen. Eigenlijk geldt dat natuurlijk ook voor de massa van de heidenen die het evangelie gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen 1900 jaar geweldige massa's uit de heidenen toegekomen om deel te krijgen als arme, kreupelen, verblinden en verminkte mensen om deel te krijgen aan de zegeningen van de Heere God. En in die zin, al lijkt het dat Israël een streepje voor heeft, en letterlijk is dat ook zo in het bestel van God in eerste instantie, hij is de God van Israël, dan verandert dat niets aan het feit dat er gelukkig zo ontzettend veel plaats in het huis bleek te zijn, dat er voor miljoenen heidenen plaats is gebleken te zijn. Dat verandert nooit iets aan het feit, laten we dat goed bedenken, dat de Heer Jezus zegt in Johannes 4, het heil is uit de Joden. Nog niet eens het heil is uit de Messias, maar hij verbindt dat aan Israël. Het heil is uit Israël, want uit Israël komt de Messias, de Verlosser. Het heil is uit de Joden. De God die wij kennen is de God van Israël. De Messias die wij hebben leren kennen is de Messias van Israël. De laatste vraag. Wat wordt er, dat is ook een vraag buiten het onderwerp, ik zal er een beetje kort over moeten zijn. Wat wordt er met de tekst bedoeld die staat in Hebreeën 6 vers 4 tot 6? Hebreeën 6 vers 4 tot 6, daar gaat het over een schriftgedeelte dat nogal vaak wordt aangehaald als een argument dat ware gelovigen toch verloren zouden kunnen gaan. Want er staat hier, het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering. En dit wordt dan als een aanleiding genomen, als een argument dat ware gelovigen toch nog weer kunnen afvallen en verloren gaan. Ik daarentegen denk dat er in dit vers 4 niets staat dat dwingend zou leiden tot de conclusie dat het hier gaat over waarachtig wedergeboren mensen. Ik heb geen enkele grond in het Nieuwe Testament om te zeggen dat een waarachtig wedergeboren mens alsnog verloren zou kunnen gaan. Ze zijn verlicht geweest. Ze zijn in het licht van God gesteld. Ze hebben van de hemelse gaven geproefd. Er staat nog niet eens gegeten. En ze zijn deelgenoten van de Heilige Geest geworden. Dat wil zeggen, ze zijn op het erf geweest waar de Heilige Geest werkzaam geweest is, waar zijn zegeningen uitgedeeld zijn. Ze hebben het allemaal van zeer nabij leren kennen en hebben het daarna weer afgewezen. En dan zegt de schrijver, ja luister, wat blijft er voor die mensen dan nog over? Hebben we dan nog een soort reserve-evangelie voor dat soort mensen? Als ze het evangelie zo van nabij gekend hebben en ze wijzen het dan toch af, ja dan blijft er voor die mensen niets anders over dan het eeuwige oordeel. Voor iemand die het evangelie niet kent, is altijd hoop dat hij het zal horen en zal zeggen, oh wat heerlijk, dat wil ik graag ook bezitten. Maar iemand die het al door en door kent en niettemin afwijst, ja voor zo iemand is er geen hoop meer, want we hebben niet een tweede, een alternatief evangelie voor dat soort mensen. En ik denk dat dat de zin is van deze versen en ik denk bovendien dat ik het daarbij moet laten.